Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen het op Psalm 103, het eerste vers. Loof, loof den Heer, mijn ziel, met alle krachten. Psalm 103, het eerste vers. Aan u zal worden voorgelezen de openbaring van Johannes, hoofdstuk 19, de versen 1 tot en met 10. Openbaring van Johannes, hoofdstuk 19, vers 1 tot en met 10. Doch eerst luisteren we naar een gedeelte uit onze Dordtse leerregels. Hoofdstuk 3 en 4, de artikelen 14 tot en met 17. De Dordtse leerregels, hoofdstuk 3, 4, artikelen 14 tot en met 17.
Zo is dan het geloof een gave Gods. Niet omdat het aan de vrije wil des mensen van God wordt aangeboden, maar omdat het de mens met de daad wordt medegedeeld, ingegeven en ingestort. Ook niet daarom dat God alleen de macht om te geloven zou geven en daarna de toestemming of het daadwerkelijk geloven van de vrije wil des mensen verwachtte, maar omdat Hij, die daar werkt het willen en het werken, ja alles werkt in alle, in de mens teweeg brengt beide, de wil om te geloven en het geloof zelf. Deze genade is God aan niemand schuldig. Want wat zou hij schuldig zijn, degene die hem niet eerst, die hem niets eerst geven kan, opdat het hem vergolden worden? Ja, wat zou God dien schuldig zijn, die van zichzelf niet anders heeft dan zonde en leugen? Diegene dan, die deze genade ontvangt, die is God alleen daarvoor eeuwige dankbaarheid schuldig, en dankt hem ook daarvoor. Diegene, die deze genade niet ontvangt, die acht ook deze geestelijke dingen gans niet, en behaagt zichzelf in het zijne. Of zorgeloos zijnde, roemt hij ijdelijk dat hij heeft hetgeen hij niet heeft. Voorts, van degenen die hun geloof uiterlijk belijden en hun leven beteren, moet men, naar het voorbeeld der apostelen, het beste oordelen en spreken, want het binnenste des harten is ons onbekend. En wat aangaat anderen die nog niet geroepen zijn, voor de zulke moet men God bidden, die de dingen niet zijn, roept alsof ze waren. En wij moeten ons geenszins tegenover hen verhoogvaardigen, alsof wij onszelf uitgezonderd hadden. Doch gelijk de mens door de val niet heeft opgehouden een mens te zijn, begiftigd met verstand en wil, en gelijk de zonde die het ganse menselijk geslacht heeft doordrongen, de natuur des mensen niet heeft weggenomen, maar verdorven en geestelijkerwijze gedood, alzo werkt ook deze goddelijke genade der wedergeboorte in de mensen niet als in stokken en blokken, en vernietigt de wil en zijn eigenschappen niet, en dwingt die niet met geweld zijns ondanks, maar maakt hem geestelijk levend, heelt hem, verbetert hem en buigt hem tegelijk liefelijk en krachtiglijk. Alzo dat, waar de wederspannigheid en tegenstand des vleesjes tevoren ten eenenmale de overhand had, daar nu een gewillige en oprechte gehoorzaamheid des geestes de overhand begint te krijgen, waarin de waarachtige en geestelijke wederoprichting en vrijheid van onze wil gelegen is. En ten ware dat die wonderbaarlijke werkmeester alles goeds in deze voegen met ons handelde, de mens zou ganselijk geen hoop hebben vanuit de val te kunnen opstaan door zijn vrije wil, waardoor hij zichzelf toen hij nog stond in het verderf heeft gestort. Gelijk ook de almachtige werking Gods, waardoor hij dit ons natuurlijk leven voortbrengt en onderhoudt, niet uitsluit, maar vereist het gebruik der middelen door welke God naar zijn oneindige wijsheid en goedheid deze zijn kracht heeft willen uitoefenen. Alzo is het ook dat de voormelde bovennatuurlijke werking Gods, waardoor hij ons wederbaart, geenszins uitsluit, nog omstoot het gebruik des evangelies, het welk de wijze God tot een zaad der wedergeboorte en spijze der ziel verordineerd heeft. Daarom dan, gelijk de apostelen en de leraars die hen zijn gevolgd, van deze genade Gods het volk godzaliglijk hebben onderricht, hem ter eer en tot nederdrukking van alle hoogmoed des mensen, en ondertussen nochtans niet hebben nagelaten, en door heilige vermaningen des evangelies te houden onder de oefening des woords, der sacramenten en kerkelijke tucht, alzo moet het ook nu verre vandaar zijn, dat degene die anderen in de gemeente leren, of die geleerd worden, zich zouden vermeten God te verzoeken door het scheiden dier dingen, die God naar zijn welbehagen heeft gewild dat ze samengevoegd zouden blijven. Want door de vermaningen wordt de genade medegedeeld, en hoe vaardiger wij ons ambt doen, des te heerlijker vertoont zich ook de weldaad Gods die in ons werkt. en zijn werk gaat dan allerbest voort. Welke God alleen toekomt, zo vanwege de middelen, als vanwege de zaligmakende vrucht en kracht daarvan. Alle heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Openbaringen 19 van vers 1 tot en met 10. En na deze hoorde ik als een grote stem en een grote schare in de hemel zeggende: Halleluja! De zaligheid en de heerlijkheid en de eer en de kracht zij de Heere onze God. Want zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig, terwijl hij de grote hoer geoordeeld heeft, die de aarde verdorven heeft met haar hoererij. En hij het bloed zijner dienaren van haar hand gewroken heeft. En ze zeiden ten tweede male: Halleluja! En haar rook gaat op in alle eeuwigheid. En de 24 ouderlingen en de 4 dieren vielen neder en aanbaden God, die op de troon zat, zeggende: Amen, halleluja. En een stem kwam uit de troon, zeggende: Looft onze God, gij al zijn dienstknechten, en gij die hem vreest, beide klein en groot. En ik hoorde als een stem een grote schare, en als een stem vele wateren, en als een stem van sterke donderslagen, zeggende: Halleluja! Want de Heere, de Almachtige God, heeft als koning geheerst. Laat ons blijde zijn en vreugde bedrijven, en hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft des lams is gekomen, en zijn vrouw heeft zichzelf bereid. En haar is gegeven dat zij bekleed worden met rein en blinkend fijn lijnwaad, want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen. En hij zeide tot mij: Schrijf, zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des lams. En hij zeide tot mij: Deze zijn de waarachtige woorden Gods. En ik viel neder voor zijn voeten om hem te aanbidden. En hij zeide tot mij: Zie dat gij dat niet doet. Ik ben uw mededienstknecht en uw broederen, die de getuigenis van Jezus hebben, aanbid God. Want de getuigenis van Jezus is de geest der profetie.
Gemeente, wij gaan samen zingen en dat doen we uit Psalm 135, vers 1, 2, 11 en 12. Prijs de naam van uw God. Psalm 135, 1, 2, 11 en 12. Ondertussen wordt er gecollecteerd. De Heere zegene u en uw gaven. gemeente, we vragen vanavond uw aandacht voor het u voorgelezen Bijbelgedeelte, Openbaring 19, vers 1 tot en met 10. En we lezen nu de versen 9 en 10. Daar lezen wij des Heeren woord aldus. En hij zeide tot mij: schrijf, zalig zijn die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des Lams. En hij zeide tot mij: deze zijn de waarachtige woorden Gods. En ik viel neder voor zijn voeten om hem te aanbidden. En hij zeide tot mij: zie dat gij dat niet doet. Ik ben uw mededienstknecht en uw broederen die de getuigenis van Jezus hebben. Aanbid God, want de getuigenis van Jezus is de geest der profetie. Tot zover het gedeelte waarvoor wij vanavond uw aandacht vragen. En het gaat vanavond over de lof des Heren. Halleluja, Gode zij lof. En dan zien we in dit gedeelte dat die lof op twee manieren wordt bezongen. In de eerste plaats over Gods oordelen en in de tweede plaats over Gods gemeenschap of over Gods gunst. De lof des Heren over zijn oordelen, de versen 1 tot en met 5. En in de tweede plaats de lof des Heren over zijn gemeenschap, over de bruiloft des Lams, de versen 6 tot en met 10. Gemeente, we staan stil bij hoofdstuk 19, het eerste gedeelte van de Openbaring. En na deze hoorde ik als een grote stem een grote schare in de hemel zeggende: halleluja. Zo begint ons hoofdstuk. Halleluja, een Hebreeuws woord wat teruggrijpt op het Oude Testament en wat betekent: lof zij Jehovah of Yahweh, lof voor de Heere. We komen dat woord in het Nieuwe Testament eigenlijk alleen hier maar tegen. En als u dat hoofdstuk eens goed doorleest, dan zult u opvallen dat u dat woord halleluja, God zij lof, tegenkomt in vers 1. Dat we het ook weer vinden in vers 4 aan het slot, amen, halleluja. Dat we het ook weer vinden in vers 6, aan het slotgedeelte, zeggende halleluja, want God de Heere, de Almachtige God, heeft als koning geheerst. Maar dat we ook in dit hoofdstuk de lof van de Heere op een andere manier tegenkomen, namelijk als Johannes dat opschrijft en aanspoort om God te loven. Het vijfde vers bijvoorbeeld, en een stem kwam uit de troon zeggende: looft onze God. Het gaat dus kennelijk in het eerste gedeelte van dit hoofdstuk regelmatig over de lof, over de eer en over de glorie en over de grootmaking van de Heere. En dat mag wel even onze verwondering wekken, omdat het in dit hoofdstuk in de eerste plaats gaat over de oordelen Gods. We lezen immers in het tweede vers: want zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig. Terwijl hij de grote hoer geoordeeld heeft, die de aarde verdorven heeft met haar hoererij, en hij het bloed zijn dienaren van haar hand geroken heeft. Wraak, het bloed van zijn dienaren, dat zijn aangrijpende zaken. En dat zijn misschien dingen waar wij van nature of vanuit onszelf niet in de eerste plaats de lof van zouden bezingen. Toch wordt het hier wel gedaan. Want het gaat namelijk in dit oordeel en in die oordelen niet over wat wij mensen allemaal vinden. Maar het gaat hier in dit oordeel over het oordeel over de grote hoer, over Babylon. We hebben in hoofdstuk 17 en 18 kennis gemaakt met Babylon, de grote hoer. In hoofdstuk 17, het derde en het vierde vers, hebben we de grote hoer gezien. We lezen in hoofdstuk 17, het derde vers: En hij, dat is een engel, bracht mij weg in een woestijn in de geest. En ik zag een vrouw zittende op een scharlakenrood beest dat vol was met namen van godslastering en had 7 hoofden en 10 hoornen. Een afschuwelijk beest wat herinneringen oproept aan het beest uit Openbaring 13, het beest uit de zee. Dan in de tweede plaats zien we op dat beest, en de vrouw was bekleed met purper en scharlaken en versierd met goud en kostelijk gesteente en parelen, en het had in haar hand een gouden drinkbeker vol van gruwelen en van onreinheid, haar hoererij. Een beest wat macht en wat kracht tot uitdrukking brengt. Een beest ook met hoornen en hoofden, wat wijst op intelligentie en het op een goede wijze gebruik maken van kracht. Hoofden, dat betekent nadenken. Hoornen, dat betekent kracht. Alles heeft een zinnebeeldige, symbolische betekenis in de Openbaring. En tenslotte op dat beest een vrouw. Nu heb je edele vrouwen, nijvere vrouwen, vrouwen die zich hun weg wel aanstellen. Maar we komen in de Bijbel ook tegen vrouwen die verleiden. Denk aan Delila, die Simson heeft verleid. En zo komen we hier op dat beest ook een vrouw tegen, gekleed, de mode van die tijd, met purper en scharlaken. Zeer verleidelijk, met goud en kostelijk gesteente en parels behangen. En bovendien in haar hand een drinkbeker vol van gruwelen, een beker dus om mensen uit te laten drinken, zodat ze dronken worden van gruwelijkheid en onreinigheid. Dat beest met die vrouw erop heeft ook een naam, hoofdstuk 17 vers 5, het grote Babylon, de moeder der hoererijen. En we hebben gezien dat in dat grote Babylon, en met dat grote Babylon wordt bedoeld de verleidende macht van de Satan, zoals die in de wereldgeschiedenis openbaar komt. Een verleidende macht zoals die openbaar kwam bijvoorbeeld in het oude Rome, waar mensen werden verleid door seksuele driften en door afgoderij. Een verleidende macht zoals het openbaar kwam in het Babel van Nebukadnezar. Denk maar aan die maaltijd die koning Belshazzar aanrichtte voor zijn geweldigen en waar gespot werd met de God van Israël. Verleidende machten die ook vandaag nog volop actief zijn in deze wereld en die uitgaan van de moeder der hoererijen, van de grote hoer Babylon. In hoofdstuk 18 lezen we hoe er met die grote hoer wordt afgerekend en hoe de Heere die grote hoer ten onder brengt. We lezen immers in hoofdstuk 18 het tweede vers, en hij, dat is weer een engel, die krachtelijk met een grote stem zeggende: zij is gevallen, zij is gevallen, het grote Babylon, en het is geworden een woonstede der duivelen, een bewaarplaats van alle onreine geesten en een bewaarplaats van alle onrein en hatelijk gevogelte. In het einde van de Openbaring gaan we langzamerhand toe naar de grote afrekening en hoe dat lam afrekent met al zijn vijanden. We lezen immers in hoofdstuk 17 het 14e vers: deze, al die vijanden, zullen tegen het lam krijgen en het lam zal hen overwinnen, want het is een Heere der heren en een koning der koningen. Het lam zal overwinnen. Zo rekent het lam af met de grote hoer in hoofdstuk 18. En wordt die wereld van verleiding, die wereld die mensen meezuigt naar een eeuwig verderf, door God zelf en door het Lam overwonnen. Die wereld, als hij ten onder gaat, dat is de wereld ook van het geld en van het goed en van de koophandel, dat wekt grote droefenis en grote treurenis bij allen die van die wereld leven. En we kunnen daarom zien in hoofdstuk 18, het slotgedeelte, dat in de eerste plaats de kooplieden daarover bedroefd zijn. Lees maar in vers 15. De kooplieden, deze dingen die rijk geworden waren van haar waar, zullen van verre staan, uit vrees van haar pijniging, wenende en rouwmakende. Dan horen we in vers 17 van alle stuurlieden en alle mensen die op de zee verblijven. En we horen ook nogmaals opnieuw van kooplieden in het 11e vers in het vorige hoofdstuk, hoofdstuk 18. En de kooplieden der aarde zullen wenen en rouw maken over haar, omdat niemand hun waar meer koopt. En tenslotte vers 9 in het vorige hoofdstuk. De koningen der aarde, dus de machthebbers, die met dat beest en met die grote hoer gehoereerd hebben, zullen ook rouw bedrijven en zullen wenen wanneer zij de rook van haar brand zullen zien. De koningen, de kooplieden, de zeelieden, als het ware alle natuurlijke mensen, ze zullen rouw maken, wenen en bedroefd zijn over de ondergang van de grote hoer. Wat een droefheid en wat een wenen. En dan tegenover hoofdstuk 19. Een grote schare in de hemel. Halleluja. De zaligheid en de heerlijkheid en de eer en de kracht zij onze God. Terwijl de wereld weent, juicht de hemel. Terwijl de kooplieden bedroefd zijn, is de kerk Gods blij en wordt opgeroepen tot blijdschap vanwege de oordelen Gods, terwijl hij de grote hoer geoordeeld heeft. Dat is het oordeel over die verleidende, over die ontzettende macht van het kwaad in deze wereld. En als we dan dat oordeel eens goed bezien, en als we eens letten op de dingen die Johannes vanuit de hemel ziet, dan mag een zekere huiver, maar toch ook een zekere verwondering ons hart wel vervullen. Als dat lam gaat afrekenen met die grote hoer, met die verleidende wereldse machten, dan moet ons in de eerste plaats opvallen, dat begint al in het eerste vers, dat in dat oordeel juist de deugden Gods zo op een rijke en ruime mate worden verheerlijkt. Kijk maar in vers 1 het slot. En de eer en de kracht zij de Heere onze God. En de heerlijkheid en de zaligheid. Er worden enkele deugden opgenoemd, enkele heerlijkheden Gods. En in die oordelen die over de aarde gaan, en in dat oordeel over de grote hoer, daar schittert het rechtvaardig oordeel Gods, daar schitteren Gods deugden, Gods volmaaktheden. God is een heilige God. God kan de zonde nooit door de vingers zien. God is een God van volkomen zaligheid, zeker, maar altijd in een weg van recht. De Heere laat het niet toe dat het minste van zijn deugden gekrenkt wordt. En daarom zingt de kerk, ook in de oordelen, van de zaligheid en de heerlijkheid en de eer en de kracht van onze God. De kerk des Heren heeft een almachtige God heeft ook een almachtige zaligmaker. Hij heeft alle macht ontvangen in de hemel en op de aarde. Als hij zijn oordelen uitvoert, dan is dat nooit ten koste van zijn gerechtigheid. Integendeel. De Heere voert zijn oordelen uit door recht en met handhaving van zijn goddelijke deugden. En vandaar dat dit hoofdstuk begint met te roemen en te wijzen op de eer, op de kracht en op de zaligheid van de Heere onze God. Let er in de tweede plaats ook op, en dat brengt ons bij het tweede vers, dat zijn oordelen ook inderdaad worden voltrokken. Want zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig. Terwijl hij de grote hoer geoordeeld heeft, die de aarde verdorven heeft met haar hoererij, en hij het bloed zijner dienaren van haar hand gebroken heeft. Onder het altaar, daar liggen de zielen. Die hebben dag en nacht geroepen: wanneer wreekt gij ons bloed niet? Openbaringen 6, vers 10. Keer op keer in de wereldgeschiedenis zijn er van die momenten dat alles lijkt te schudden en alles als waar het twijfelachtig is geworden. Zullen dan die oordelen Gods wel komen? Zal er recht gedaan worden? We lezen in vers 2. Zijn oordelen zijn waarachtig. Dat betekent, ze zullen voltrokken worden. Er komt een grote eindafrekening. Zoals de Heer lang gewacht heeft met de ondergang van de eerste wereld. In de dagen van Noach. 120 jaar. Maar het moment van de zondvloed is gekomen. Zijn oordelen zijn waarachtig. Zoals de Heere veel geduld heeft gehad met het Israëlitische volk, doordat hij steeds door middel van Jesaja en Jeremia heeft gewaarschuwd voor de zonde en teruggeroepen tot zijn dienst, is tenslotte wel het oordeel van de verwoesting over Jeruzalem gekomen en de ballingschap die daarop volgde. Hoewel de Heere Jezus Jeruzalem gewaarschuwd heeft voor de zonde, is tenslotte 70 jaar na zijn geboorte de verwoesting en de ballingschap wel over het volk der Joden gekomen. En alhoewel de Heere vanaf de hemelvaart tot aan de dag van de wederkomst de genadetijd voor zondaren als het ware laat prediken, dat het vandaag nog de welaangename tijd is en de dag der zaligheid, zullen zijn oordelen toch komen en zal hij afrekenen met de grote hoer en met de volgelingen van de grote hoer, de mensen die het merkteken van het beest dragen. Het bloed van zijn dienaren zal gewroken worden. En dan lezen we voor de tweede maal: halleluja. Wie hier precies halleluja zeggen, dat is onbekend, althans het blijkt niet uit de tekst. Er wordt wel aan toegevoegd: en haar rook gaat op in alle eeuwigheid. In die oordelen schitteren Gods deugden. Die oordelen zijn zeker, en haar rook gaat op tot in alle eeuwigheid. Daar wordt mee bedoeld dat als de Heere gaat afrekenen, als de Heere die grote hoer, dat grote Babylon, met zijn oordelen gaat treffen, bijvoorbeeld een vuuroordeel, dan komen de rookwolken omhoog. De rook gaat op in alle eeuwigheid. Dat betekent dat dat oordeel definitief is. Dat er aan dat oordeel niet meer te ontkomen is. En dat dat oordeel onherroepelijk wordt voltrokken. En dat er geen weg terug meer is. De hoer, hij wordt zeker geoordeeld. En hij wordt ook voor eeuwig veroordeeld. En allen die met hem zijn. De Bijbel leert ons de eeuwige heerlijkheid van Gods kerk. We zullen het zo hebben over de bruiloft van het lam. Maar de Bijbel leert ons ook de eeuwige ondergang. De eeuwige pijn van allen die niet hebben gewild dat hij koning over hen zou zijn. Hun rook ging op tot in alle eeuwigheid. Dat staat tot waarschuwing in de schrift. Dat mag ons ook wel wakker schudden. In alle eeuwigheid. Eeuwig omkomen. Voor eeuwig te laat. Is vandaag nog het heden der genade. Val koning Jezus te voet. Want bij hem zijn uitkomsten. Zelfs tegen de dood. Er is nog een weg. Er is nog doen aan. Niet bij uzelf. Maar in hem die de eeuwige toorn Gods heeft gedragen en die wist en die het geweten heeft wat het betekent om in alle eeuwigheid om de eeuwige toorn Gods te dragen. Christus heeft die toorn gedragen op het kruis van Golgotha en daarom is hij het enige middel waardoor zondaren behouden kunnen worden. Dan lezen we in het vierde vers. Het gaat over de oordelen en de jubel over die oordelen Gods. En de 24 ouderlingen en de 4 dieren vielen neder en aanbaden God die op de troon zat, zeggende: Amen, halleluja. De 24 ouderlingen, de vertegenwoordigers van de kerk van het Oude en Nieuwe Testament, de 4 dieren die we tegenkwamen in hoofdstuk 5 en die rond de troon zijn, vertegenwoordigers van de wereld, van de geesten en van de engelen, de goede engelen, deze allen hebben God in zijn oordelen aangebeden. God in zijn oordelen erkennen. De Heere is recht in al zijn weg en werk. Amen, zekerheid en halleluja. Amen grijpt weer terug op wat we lezen in het tweede vers, dat die oordelen waarachtig zijn. Waar en zeker betekent dat woordje amen. God voert zijn oordelen uit. En tenslotte een stem kwam uit de troon, zeggende: looft onze God. Een stem uit de troon, dus uit dat binnenste heerlijke heiligdom. Looft onze God, gij al zijn dienstknechten en gij die hem vreest, beide, klein en groot. Weer opnieuw die aansporen om de Heere groot te maken voor zijn rechtvaardige oordelen over de grote hoer, over Babylon. Is dat nou wel een oorzaak van vreugde? Ja, gemeente. Want dan moet ik er nog één ding bij zeggen. En dan loop ik even iets vooruit op het volgende hoofdstuk. Want in dat volgende hoofdstuk en in het vorige hoofdstuk, daar wordt ons voortdurend verteld het volgende gedeelte in het 11e. En in het 12e vers, wie deze oordelen uitvoert. En dan lees ik in vers 11 van hoofdstuk 19. En ik zag de hemel geopend en zie een wit paard. En die op dezelfde zat, was genaamd getrouw en waarachtig. En hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid. En zijn ogen waren als een vlam vuurs. En op zijn hoofd waren vele koninklijke hoeden. En hij had een naam geschreven die niemand wist dan hij zelf. Wie voert die onherroepelijke, definitieve, ontzaggelijke, godenverheerlijkende oordelen uit? Dan leert ons dit hoofdstuk. Dat is de ruiter op het witte paard. Dat is Jezus, die in zijn vernedering als zaligmaker naar deze wereld is gekomen, die in zijn verhoging ter rechterhand Gods is en daarvoor zijn kerk bidt, maar die ook eenmaal aan het einde van de wereldgeschiedenis als een rechtvaardige rechter met al zijn en mijn vijanden voor eeuwig zal afrekenen. En nu wordt de kerk Gods geroepen om die almachtige koning en die heerser om hun zalig maken. Ook daarin groot te maken dat hij de uitvoerder is van de oordelen Gods. Getrouw en waarachtig. En hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid. Vandaag komt de Heer nog tot u als een vernederde zaligmaker die zijn middelaarsbediening verheerlijkt in deze wereld. Eenmaal zal hij verschijnen ten oordeel om te oordelen de levenden en de doden. En koning Jezus rekent af met al zijn en mijn vijanden, ook met de grote hoer, straks ook met het beest uit de zee, de valse profeet en de draak. Al de vijanden worden voor eeuwig verslagen, opdat de kerk Gods, opdat de gemeente Gods verblijd zou zijn over Gods rechtvaardige oordelen, want daarin blinkt de eer van God. Daarin maakt de Heer het onrecht en herstelt hij het onrecht, en daarin breekt hij het bloed van al de onrechtvaardigen. De Heer is recht in al zijn weg en werk. Hebben wij die oordelen Gods al leren beamen in ons leven? Dat God geen onrecht zou doen als hij mij vanwege de zonde zou straffen. En dat ik die God te voet val. En dat ik die God nu nog nodig krijg in het heden der genade, in de welaangename tijd. En dat er nu nog een weg is door recht, waarin zondaren behouden worden. Sion wordt door recht verlost en haar wederkerenden door gerechtigheid. En naar deze hoorde ik als een grote stem, ener grote schare in de hemel zeggende: halleluja, Gode zij lof. Een grote stem, een grote schare. Het is een indrukwekkend geluid. Het is een omvangrijk, door vele stemmen uitgesproken geluid. Het is een geluid wat ons predikt de oordelen Gods over de zonde en over de grote hoer. Onze eerste gedachte. We gaan nu vlug naar onze tweede gedachte. En dat is de blijdschap over de bruiloft des Lams. God in zijn genade, zoals de Heere die eenmaal in volle glorie en in volle omvang zal laten blijken in de bruiloft des Lams. Doch eerst gaan we samen zingen. En dat doen we uit de 145e psalm, het tweede vers. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem. En wat er verder volgt. In de oordelen Gods komt tegelijk ook een einde aan de zonde. En dat is ook een reden waarom hier in dit gedeelte voortdurend wordt opgeroepen om de Heere te loven en om de Heere groot te maken. Laat ik dat nog even helder proberen te maken voor onze jongens en meisjes. We worden in deze tijd allemaal geconfronteerd met die man in Noorwegen, die 77 mensen heeft doodgeschoten. En toen die man met zijn verschrikkelijk werk bezig was, toen dacht iedereen, hoe krijgen we die man daarmee tot staan? Hoe houdt hij daarmee op? En het grootste wat iemand kon doen was dat deze man ophield met zijn moorddadig werk. Toen kwam er een zucht van verlichting, alhoewel die vele mensen had vermoord. Zo is het nu ook met Gods oordelen. Want door de zonde en door die grote hoer wordt Gods schepping verwoest en worden zielen meegesleept naar de eeuwige rampzaligheid. En weet u wat de zielen in de hemel zeggen? Heer, hoe lang moet dat nog doorgaan? Wanneer maakt u daar nou eens een eind aan? Wanneer zal dat stoppen? En dan gaat de Heer zijn deugden verheerlijken. Hij gaat de genadetijd langzamerhand beëindigen. En zo grijpt koning Jezus die grote hoer om nou een einde te maken aan al die zonden en aan al die ongerechtigheid die maar voortgaat in Gods schepping. Vandaar ook halleluja, lof en eer aan onze God, omdat hij het kwaad tenslotte een halt toeroept en in plaats van het kwaad een nieuwe hemel en een nieuwe aarde schept waarop gerechtigheid wonen zal. En we straks in hoofdstuk 21 en 22 lezen, ik maak alle dingen nieuw. Nu tegenover die oordelen Gods, de genade Gods. Vers 6, 7 en 8. En in dat 6e, 7 en 8e vers wordt gesproken over de bruiloft des lams. Dat ziet op de eeuwige heerlijkheid. Met de bruiloft des lams wordt bedoeld de bestemming van Gods kinderen in de eeuwige heerlijkheid. Dat wordt later wat breder uitgewerkt in hoofdstuk 21 en 22, het nieuwe Jeruzalem en de nieuwe aarde. Het wordt hier genoemd en getypeerd. En dan mag eerst de uitdrukking die we lezen in vers 7, bruiloft des lams, onze aandacht wel even hebben. Want de bruiloft des lams is gekomen. En in vers 9 lezen we het opnieuw. Van de bruiloft des lams. We hebben een begrafenis bijvoorbeeld. En dat stemt tot droefheid. We kennen vergaderingen. En die kun je houden. Soms tot blijdschap, soms tot droefheid. Vaak ook tot vermoeidheid. Maar een bruiloft, dat heeft altijd het karakter van iets zeer vreugdevols. En wat is nu de eeuwige toekomst van Gods kerk? De Heer gebruikt daarvoor in de Bijbel regelmatig een bruiloft. In Matteüs 22, kom tot de bruiloft. We lezen in Matteüs 25 over de wijze en de dwaze maagden. En over de bruiloft. Hier weer opnieuw, de bruiloft des lams. Jong en oud zullen u het niet vergeten. De Heer nodigt tot de bruiloft. Tot de bruiloft des lams. Misschien vindt u het wat ongepast. Maar het is echt een feest. Het is een innerlijk vermaak om de Heer te dienen. En om aan die bruiloft een gast, om daar een gast van te mogen zijn. Daar kunnen al Gods kinderen beamen. De dienst des Heren is, hoe vaak ze zichzelf ook tegenvallen, toch een dienst die inderdaad getypeerd mag worden met een bruiloft. Kom tot de bruiloft, dwing ze in te gaan. Nu dat laatste, de eindoverwinning ook voor de kerk des Heren, de bruiloft des lams. We lezen in het zesde vers: en ik hoorde als een stem een grote schare, en als een stem van vele wateren, en als een stem van sterke donderslagen. Grote schare, veel mensen kennelijk. Wateren, dat maakt indruk. Donderslagen, algemeen en wereldwijd gehoord. Dus een stem die enorme indruk maakt. Halleluja, want de Heere, de Almachtige God, heeft als koning geheerst. We bidden in het volmaakte gebed: uw koninkrijk komen. De Heer Jezus Christus heeft gesproken over het koninkrijk der hemelen. En alles dat zal tenslotte uitmonden in de komst van het koninkrijk Gods. Dat valt niet samen met de kerk. De kerk is wel een onderdeel van het koninkrijk Gods. Maar het koninkrijk Gods, dat zal tenslotte uitmonden in de totaal vernieuwde schepping, in de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waarop gerechtigheid wonen zal. Dat koninkrijk, dat is beloofd door de profeten van het Oude Testament, dat God een eeuwig rijk zal bouwen, wat zonder onderdanen niet zijn kan. Dat koninkrijk, dat is in beginsel met de Heer Jezus op deze aarde gekomen, en met de inwoning van de Heilige Geest in de gemeente Gods. En dat koninkrijk, waarin God de Almachtige, de Pantocrator, staat daar in de grondtekst, een bekend Grieks woord, God de Almachtige, de Heere der Heerscharen, als koning heerst. Daar loopt de geschiedenis van deze wereld tenslotte op uit. Op de Godsregering, op de theocratie in de volle zin des woords. Paulus zegt in een van zijn brieven: daar zal God zijn, alles en in allen. God heeft als koning geheerst. In de taal der profetie wordt het hier al wat nog komen moet als vaststaand gezegd. Dat zal zeker gebeuren. Hij heeft geheerst. Alsof het al realiteit is. Het is ook al realiteit. Geestelijk, maar het zal ook volle realiteit worden. Gemeente jong en oud, denk niet dat de Bijbel liegt. Eenmaal komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En eenmaal zal dat rijk Gods zich in volle heerlijkheid openbaren. De Heer Jezus heeft zijn kinderen niet voor niets leren bidden: uw koninkrijk komen. Laat ons blijde zijn en vreugde bedrijven en hem de heerlijkheid geven. Want de bruiloft des lams en zijn vrouw is gekomen en zijn vrouw heeft zichzelf bereid. Wat is nu de eeuwige zaligheid? Hier in dit gedeelte en op meerdere plaatsen in de Bijbel wordt dat voorgesteld onder het beeld van een bruiloft en een huwelijk. In een huwelijk gaat het om een zeer nauwe verbinding van de bruidegom aan de bruid. De Bijbel gebruikt dat beeld in Jesaja 54. De Bijbel gebruikt dat beeld in Ezechiël 16. De Bijbel gebruikt dat beeld in het Hooglied. De Bijbel gebruikt, de apostel Paulus gebruikt dat beeld in 2 Korinthe 11 vers 2... dat hij de gemeente als een reine maagd voor Christus wil stellen. Zo ook gebruikt de Bijbel dat beeld ook hier. Wat is nu de zaligheid, wat is nu het geluk van Gods kinderen? Wanneer en hoe zal dat nu ten hoogste toppunt stijgen? Wel, zegt de schrift, daar hebben we het beeld voor nodig van een huwelijk. Van die innerlijke, liefdevolle vereniging van de bruidegom met zijn bruid. En dan valt de aandacht in de eerste plaats op de bruidegom, de bruiloft van het lam. Wie is de bruidegom van de bruid en van de bruidsgemeente? de bruidegom. Zijn naam is Jezus, zaligmaker. Hij heeft zijn bruid gekocht door zijn bloed. Hij heeft zijn bruidskerk vernieuwd door zijn geest. Hij waakt over zijn bruidskerk. Alles wat de bruidskerk heeft ontvangen, dat heeft ze uit hem ontvangen. En als eenmaal de definitieve bruiloftsmaal wordt aangericht, dan gaat het in de eerste plaats om de bruidegom, om de bruiloft van het lam. De Heer Jezus als middelaar, zoals hij zichzelf voor zijn kerk heeft geofferd, zoals hij de toorn Gods heeft gestild, zoals hij de weg heeft teruggebaand naar God, niet de bruiloft van de bruid, maar de bruiloft van het lam is gekomen. Altijd weer opnieuw. Straks zullen we het ook nog bij het tiende vers zien. Gaat het om die grote bruidegom die zichzelf een gemeente verwerft ten eeuwigen leven. Het zijn de keurlingen van koning Christus. Het zijn de onderdanen van Sions koning. Hij gaf zichzelf voor zijn gemeente, voor Petrus, voor Paulus, voor Abraham, voor Isaac, voor Timotheus en voor al die andere namen die we kennen uit de Bijbel. Want de bruiloft des lams is gekomen en zijn vrouw heeft zichzelf bereid. Daar gaat het om. Hier in het leven van Gods kerk en kinderen. Daar gaat het om straks in de eeuwige heerlijkheid. De bruiloft des lams is gekomen en zijn vrouw heeft zichzelf bereid. Wat betekent dat? Heeft zich bereid. De bruidskerk heeft zich bereid. Hebben Gods kinderen zich misschien zelf geschikt gemaakt voor die bruiloft? Hebben ze door hun goede werken of door hun bijbellezen of door misschien hun plichten en hun deugden die gemeenschap met het lam verworven? Er staat een kanttekening. En zijn vrouw heeft zichzelf bereid. Heeft zichzelf bereid. Kanttekening 15. Namelijk, tot deze nadere vereniging heeft zich bereid. Tot deze nadere vereniging en volle verheerlijking, welke bereiding niet voortkomt uit haar natuurlijke krachten, maar uit genade die haar van haar bruidegom geschonken is, gelijk het volgende vers uitwijst, zie ook Ezechiël 16 vers 3... 2 Korinthe 3 vers 5, Efeze 5 vers 26, Filippenzen 1 vers 29. Heeft zichzelf bereid. Dat gaat over de volle verheerlijking, welke bereiding niet voorkomt uit haar natuurlijke krachten, maar uit de genade die haar van haar bruidegom geschonken is. Heeft zichzelf bereid. En dat is het tweede. Het gaat over Gods genade die hij verheerlijkt in het leven van zijn bruidskerk, in het leven van zijn bruidsgemeente. En waar de Heere die genade verheerlijkt, jong en oud, daar worden mensen klein en ootmoedig. Daar worden mensen bedroefd en hongerig. Daar worden zielen begeerig. Dat heilgeheim wat aan zijn vrienden, naar zijn vreeverbond, getoond wordt. Daar waar de Heere zijn vrouw bereidt. Daar wordt genade geschonken, maar uit genade die haar van haar bruidegom geschonken is. Dat maakt ook afhankelijk. Dat maakt ook klein en schuldig. Dat brengt ook verootmoediging mee voor die grote bruidegom. Hij is zeker de bruidegom van zijn kerk. Maar is hij ook mijn bruidegom? Ben ik ook een bruid van deze bruidegom? Weet ik van die huwelijksvereniging met deze zaligmaker? Daar waar die genade wordt verheerlijkt, komt er een verlangen om de bruidegom te mogen ontmoeten in zijn onderwijzing. Want hij alleen maakt zalig en onderwijst tot zaligheid, om de bruidegom te ontmoeten in de kracht van zijn voorbeden, om de bruidegom te ontmoeten in de onderwijzingen vanuit zijn woord, om deze bruidegom ook persoonlijk te omhelzen en om alles wat aan hem is gans begeerlijk te mogen aanschouwen. Gemeente, dat is in de tweede plaats de genade die aan de bruidskerk geschonken wordt. Doch niet ik, zegt Paulus, maar de genade Gods die met mij is. Dan valt ons in de derde plaats nog iets op. Als we lezen in het 8e vers, ziet u de komende heerlijkheid, de bruidegom, de bruidsgemeente en tenslotte de klederen van de bruid. En haar, de bruid, is gegeven dat zij bekleed worden met rein en blinkend fijn lijnwaad. Want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen. Wat wordt hier bedoeld? Wel, de bruidegom, de bruid, het werk van Gods geest in het leven van de bruid. De bruidsgemeente wordt bekleed naar het woord van Jesaja 61 met de klederen des heils. De grote hoer was ook bekleed met purper en scharlaken, met goud en zilver en met allerlei kostelijkheden van deze aarde. De bruidsgemeente is ook bekleed met een rein, blinkend, fijn lijnwaad. Dat wijst op reinheid en zuiverheid. Dat wijst op vernieuwing. De bruidsgemeente wordt vernieuwd. En de bruidsgemeente wordt met een fijn lijnwaad, dat zijn de rechtvaardigmakingen van de heiligen, overdekt. Wat wordt daar nou mee bedoeld? Met de rechtvaardigmakingen der heiligen. Sommige vertalingen hebben, en taalkundig kan dat, dat woord rechtvaardigmakingen vertaald met rechtvaardige daden. De rechtvaardige daden der heiligen. Onze statenvertalers hebben daar niet voor gekozen en ze hebben hun keuze in kanttekening 17 ook toegelicht. Bij dat woord rechtvaardigmakingen schrijven ze het volgende. Of rechtvaardigheden. Dus niet rechtvaardige daden, maar rechtvaardigheden. En dan volgt de toelichting, namelijk niet waardoor wij in onszelf, maar waardoor wij voor God rechtvaardig zijn. Dus rechtvaardigmakingen, niet waardoor wij in onszelf, maar waardoor wij voor God rechtvaardig zijn. Welke is de rechtvaardigheid van Christus, die ons door het geloof wordt toegerekend, 2 Korinthe 5 vers 21, en is als een zuiver wit kleed, waardoor onze naaktheid voor Gods aangezicht wordt bedekt, waaruit de heiligmaking des geestes haar oorsprong heeft, die hiernamaals in ons ook zal volmaakt worden. Waarom hebben onze statenvertalers zo vertaald? En wat lezen wij hier? Wel, dat fijne lijnwaad, dat zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen. Dat is het witte kleed van de gerechtigheid van Christus. En daar waar de Heere die gerechtigheid verheerlijkt, daar waar hij zijn bruidskerk met dat witte kleed van de gerechtigheid omhangt, daar vloeit ook uit die gerechtigheid die rechtvaardige daden. Daar komt dat nieuwe leven uit voort. En dat nieuwe leven, dat is ook straks voor de eeuwige heerlijkheid van groot belang. We weten uit de Bijbel dat er graden zijn in de rampzaligheid. Want het zal de landen van Sodom en Gomorra verdragelijker zijn in de dag des oordeels dan uw lieden. We weten ook dat er graden zijn in de heerlijkheid, in de eeuwige heerlijkheid. Paulus zal een hogere graad van heerlijkheid bereiken dan bijvoorbeeld Lot. Die graden van heerlijkheid worden door de Heer Jezus ook geleerd. Bijvoorbeeld in de gelijkenis van de ponden. De een had 1 talent, een ander had 3 talenten, een ander had 5 talenten enzovoorts. Dat is ook later in de eeuwige heerlijkheid allemaal zalig, maar niet allen even heerlijk. De Heer Jezus spreekt ook over het zitten ter linker en ter rechterzijde. Dat wijst dus op meerdere heerlijkheid. Wat wil onze tekst nu zeggen? Dat er straks in de eeuwige heerlijkheid de daden Gods, dat werk Gods, maar ook hoe wij geleefd hebben, meegaat naar de eeuwige heerlijkheid. Onze zondige daden, die worden door de gerechtigheid van Christus verzoend en door zijn bloed. Maar ook dat nieuwe leven, ook dat afhankelijke leven. En zoals een mens hier op aarde ook een kind van God geleefd heeft, zo zal hij ook straks openbaar komen. En wat zal er dan openbaar komen? Ook nog in de eeuwige heerlijkheid. Het is natuurlijk een wonder voor al Gods kinderen als ze daaraan zullen komen. Het zal een dubbel wonder zijn als de Heere daarna genade gaat uitbetalen. Wel, gij goede en getrouwe dienstknecht, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u zetten. Ga in de vreugde uws Heren. En laat ik dat nou eens heel concreet maken. Denkt u dat het voor een ouder onverschillig zal zijn of zijn kinderen nu wel of niet meegaan naar dat eeuwig vaderhuis? Denkt u dat het in uw familie onverschillig is of uw ouders nou wel of niet meereizen naar een eeuwige bestemming? En als u dan straks zult aankopen en zult er door dat wonder van genade al de uwen weer mogen ontmoeten, dan heeft dat hier op aarde u vele malen aan de troon der genade verbonden. Dan heeft dat hier op aarde veel worsteling en veel aanhoudend bidden en veel teerleven gegeven aan de troon der genade. Maar weet ook één ding, de Heere zal dat eenmaal kronen, doordat ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt in de eeuwige heerlijkheid zullen ingaan. En zeker, zalig worden is iets heel persoonlijks. Dat zijn zaken tussen de Heere en je ziel. En een tere levenswandel, dat geeft ook veel werkzaamheden voor je nageslacht, voor je omgeving, voor de verbanden waarin de Heere je heeft geplaatst. En dan is het toch tot meerdere blijdschap. Straks de grote apostel Paulus
al die duizenden zal zien. Zijn bediend. Behouden zijn geworden. Als de apostel Petrus zal ontmoeten. Al die mensen op de Pinksterdag. Dat we zijn prediking gestaan hebben. En als u al de uwen daarmee weder zult ontmoeten. Maar daar geldt ook. Daar moet nog veel strijds gestreden zijn. Daar moet veel leeds geleden zijn. Zal het eenmaal vrede zijn. Hebben u daar ook een verlangen naar. Om nog straks met al de uwen. De Heere groot te mogen maken. Aan de ene kant is dat Gods genade. Aan de andere kant is dat het verlangen van al Gods kinderen. En dan tenslotte vers 9 en vers 10. Johannes hoort van de bruiloft des lams. 6, 7 en 8. Hij is verwonderd. Zeer verootmoedigd ook. Want dan lezen we in vers 9 nog een zalig spreking. Zalig zijn die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des lams. Dit is waarachtig waar. Dan valt Johannes plat op de grond. Heeft niet eens meer in de gaten dat het een engel is. We zouden bijna zeggen hij is in de war geraakt. Door dat heerlijke toekomstbeeld van de bruiloft des lams. Verwondering vervult zijn hart. En dan hoort hij tenslotte van de engel dat dit waarachtig en waar is. Hij wordt aangespoord om God te aanbidden. De engel wijst ook op de broederen en uw mededienstknechten. En dan volgt tenslotte nog onze laatste zin. Want de getuigenis van Jezus is de geest der profetie. Getuigenis van Jezus, dat is een tweede naamval. In het Grieks kun je dan altijd een keuze heb je dan. Je kunt dan denken aan het getuigenis wat van de Heer Jezus uitgaat en wat de Heer Jezus heeft gegeven. Of je kunt denken aan het getuigenis over de Heer Jezus. Hier in onze tekst wordt waarschijnlijk het laatste bedoeld. Want het getuigenis over Jezus is de geest, is de diepe strekking, is de grote bedoeling van de profetie. En dan bedoelt de engel Johannes, het ging in de woorden Gods, in deze hele Bijbel. Het ging tijdens de omwandeling van de zonen Gods en het gaat straks in de eeuwige heerlijkheid om Jezus. Want de getuigenis, de boodschap van de Heer Jezus, daar gaat het om in heel de profetie. Moest de Christus niet lijden, zegt de Heer. En alzo in zijn heerlijkheid ingaan. Onderzoek de schriften. Die zijn het die van mij getuigen. Want de getuigenis over Jezus is de diepe strekking, is de diepe grondtoon van de profetie, van de woorden Gods. Daar gaat het om in de prediking. Daar gaat het om in het leven van de kerk des Heeren. Daar zal het ook straks over gaan in de dag der dagen. Of we hem tot onze koning mogen hebben. Of we de knie des harten voor hem hebben leren buigen. En of hij als zaligmaker, mijn zaligmaker is geworden. Dat is niet van nature. Dat is door wedergeboorte. Maar waar de Heere komt, daar gaat hij ook zichzelf bekendmaken. De getuigenis van Jezus is de geest der profetie. Jezus. De meest voorkomende naam in de Bijbel voor de zaligmaker. Jezus. Die naam wordt veel misbruikt, ik weet het. Maar al het misbruik, het heft het goede gebruik tenslotte niet op. Er is maar één naam onder de hemel, door de welke wij moeten zalig worden. En dat is de naam van deze heiland en van deze zaligmaker. Hij alleen redt.
Hij alleen vernieuwt. En Hij alleen brengt zijn kerk eenmaal eeuwig thuis. Wij hebben niets anders te weten dan Jezus Christus en dien gekruisigd. De Heere geef dat we dat door genade mogen leren tot eer van zijn naam en tot zaligheid van onze ziel. Amen. Slotzang, gemeente, Psalm 146, het 8e vers. Het is de Heer van alle heren, zie ons God geducht in macht. En wat er verder volgt. Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.